even de telefoon zoeken.
Ja.
Wie wat bewaart. Vanuit het Allard Pierson spreken we een uur lang over de Amsterdamse musea. Over de tentoonstellingen, de collecties en het werk van de conservatoren. Wie wat wil weten over kunst en cultuur in Amsterdam, luistert naar Wie wat bewaart. Een wekelijks programma van Amsterdam FM in samenwerking met het Allard Pierson. Vandaag presenteert Jeroen de Vries.
Ja, wederom welkom bij de uitzending Wie wat bewaart. Vanuit de studio, zoals net gezegd, in het Allard Pierson. We gaan het dus hebben over twee tentoonstellingen, maar even een huishoudelijke mededeling. Er wordt hier op dit moment een eindpresentatie van een educatieproject voor verschillende scholen gedaan. Dus dat betekent dat er opeens wel eens tientallen scholieren langs kunnen komen, wat enig geluid met zich meebrengt. Het educatieproject gaat overigens over Amsterdam 750. Dat is wel leuk om te zien, in ieder geval. Maar dat kunnen de luisteraars niet. We gaan het dus hebben over twee tentoonstellingen. De eerste heet Living Longer, met drie O's. En is nog kort te zien in Nemo de Studio. De tweede is Paradijs van de Arbeider. Tuindorpen en tuinsteden van Museum Het Schip. De eerste gast is Claire van Haren, waarmee we inzoomen op Living Longer. Het gaat over ouder worden, jong blijven en sterfelijkheid. Met Esther Krijkamp praten we over het Paradijs van de Arbeider. Een tentoonstelling gebaseerd dus op de tuinstadgedachte. Welkom in de studio.
Dankjewel.
Allereerst Claire, we beginnen met jou. We gaan het hebben over de Living Longer, met drie O's.
Ja, je spreekt het goed uit.
Oké.
Okay. Living Longer.
Ja. Want kan je ons eerst even vertellen wie je bent en wat jouw rol is in deze tentoonstelling?
Ja, ik ben dus Claire. Ik ben tentoonstellingsmaker bij Nemo. Officieel heet mijn functie programmamaker. En wat programmamakers en tentoonstellingsmakers doen binnen Nemo is eigenlijk de inhoud van de tentoonstellingen uitzoeken en de verhaallijn maken en zorgen dat er een tentoonstelling staat. Dus eigenlijk het hele verhaal.
Het hele verhaal maken. Living Longer met drie O's. Hoe kwamen jullie hierop, op dit thema ook in ieder geval?
Ja, misschien nog goed om te zeggen. De studio van Nemo, dat is dus een dépendance van Nemo geweest de afgelopen 5 jaar. En die plek is gemaakt om te experimenteren met een volwassen doelgroep. Een doelgroep die we in eerste instantie niet echt aanspreken met het familiemuseum. Dat is echt gericht op families. Dus dit was een mooie plek om te ontdekken hoe je nou eigenlijk programmeert voor volwassenen. En hoe we dat dus hebben gedaan de afgelopen jaren is door thema's en onderwerpen aan te dragen die relevant zijn voor die doelgroep en die breed zijn, heel tastbaar. Maar ook een beetje maatschappelijk relevant. Dus de vorige tentoonstelling ging bijvoorbeeld over het klimaat, over big data. Alle data die je online achterlaat. En nu Living Longer, dus de biotechnologie, ouder worden. Hoe werkt dat nou? Hoe ziet de maatschappij eruit waarin iedereen ouder wordt? Dus heel interdisciplinair. Maar zo dus een beetje zijn we tot zo'n thema gekomen.
Dus het was eigenlijk ook een experiment om dit te doen. Gedurende een jaar of vijf. Vijf jaar precies eigenlijk.
Ja, precies. Ja, een experiment. We hebben veel geleerd. Maar we gaan helaas stoppen in de studio. Ja. Dus we zijn open tot en met 5 januari.
Okay.
Het is een zondag.
Ja.
Dus.
En ja, we hebben het al eerder hier in de uitzending gehad over Energy Junkies. Dat was de vorige tentoonstelling die jullie hadden. Het is hartstikke leuk. En dat is het eigenlijk nu ook weer met Living Longer. Hè? Want wat kan je daar iets over vertellen?
Over de hele tentoonstelling?
Ja.
Het gaat dus over ouder worden. Dat heeft natuurlijk heel veel thema's. Dus als je binnenkomt in de tentoonstelling, dan kom je in een soort van entree ruimte. En dan krijg je 3 video's te zien. 3 verhalen van 3 verschillende mensen die elk op hun eigen manier omgaan met lang leven en hun sterfelijkheid. En het eerste filmpje is een meneer, dat is uit een NPO-documentaire, 13 dagen. Dat is een meneer die ziek is en die heeft ervoor gekozen dat hij ermee wil stoppen. En hij stopt dan ook met eten. Het is best wel heftig, maar het is wel echt een prachtige documentaire. En hij wil de natuur haar gang laten gaan en gaat zo 13 dagen daarmee, wordt hij gevolgd. Het tweede filmpje is totaal anders. Dat is een vrouw die is in de 80. Ik weet even niet uit mijn... Johanna Kwaas heet zij, geloof ik. Zij is, toen ze in de 50 was, is zij gestart met turnen. En daar is het, op het filmpje, ze turnt op best wel hoog niveau. Ik doe het er echt niet na. Maar het is heel leuk, het is heel inspirerend dat je op je oude dag nog iets nieuws kan leren. En daar ook gewoon wel echt goed in kan zijn. En we praten natuurlijk met veel experts als we zo'n tentoonstelling maken. En die zeggen ook allemaal, de beste manier om oud te worden is gewoon om nieuwe dingen te leren. Dat is goed voor je brein en om fit te blijven bewegen. Niet te veel, niet te weinig. Alles met mate. En dat laat ze ook echt zien. Dat is hartstikke leuk. En het derde filmpje is een meneer die, geloof ik, in de 40 is of zo. En hij grijpt naar allerlei experimentele middelen die hem zouden verjongen, maar dat is niet echt bewezen. Er zijn dierenstudies naar gedaan, maar hij is zelf eigenlijk een soort van proefkonijn. En de experts met wie wij dan hebben gesproken, die zeggen dat kan je eigenlijk beter niet doen.
Kan ook andersom werken, hè?
Ja, precies. Je weet het niet. Je weet het niet. Ja. Dus dat is de eerste ruimte. En dan ga je het centrale, dan loop je richting het centrale middenplein. En dan hebben we een grote boom. De levensboom, soort van. En er hangen bordjes aan met dieren en mensen die het heel goed hebben gedaan of die het goed doen. Dus bepaalde dieren die onsterfelijk zijn.
Ja, dat viel me ook op. Ik heb biologie gestudeerd, maar dat wist ik niet. Dat er ook beesten zijn, nou ja, hele kleine beestjes volgens mij, die gewoon eeuwig blijven leven.
Ja, klopt. Wat leuk dat je biologie hebt gestudeerd. Ja. Ik ook.
Oh, oké. Okay.
Ja. Grappig. Ja. Ja, die bestaan. Het zijn kleine... simpel is misschien niet een goed woord, maar het zijn vrij simpele dieren. Het zijn geen zoogdieren met complexe lichamen. Die dat dus kunnen.
Nou, die zich vermenigvuldigen elke keer.
Ja, en als je dan eentje door midden hakt, dan schijnt het dat er dan twee door blijven leven. Er wordt ook veel onderzoek naar gedaan, want dat is natuurlijk hartstikke interessant. Wat is dat mechanisme erachter? Mm. Maar daar hangen dus ook aan die levensboom mensen die heel oud zijn geworden. De oudste persoon op aarde ooit, dat was een vrouw. Vrouwen worden net iets ouder dan mannen. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat ze de oudste persoon op aarde zijn.
Ja, dat moeten we aan kunnen tonen. Hè?
Ja, maar die kunnen dat dan niet aantonen. Nee. Maar ze hebben wel een plekje in de tentoonstelling.
Oké. En ook andere dieren die ook best wel oud worden, bijvoorbeeld?
Ja, een oester die heel oud is.
Ja.
Nou, weet ik eigenlijk, ik had dat even moeten voorbereiden.
Nou,
ik weet
het
niet
uit mijn hoofd. Dat mogen de bezoekers zelf
precies,
maar uitzoeken.
Ja, precies. Geen spoilers. best wel veel.
Ja, want je hebt net over experts, hè, om die tentoonstellingen te beginnen eigenlijk. Mm-hmm. Met wie praat je dan?
Ja, daar kom je dus... Je komt er eigenlijk bij als je zo'n tentoonstelling begint met ontwikkelen... Dan kom je er eigenlijk steeds beter achter wie je eigenlijk moet spreken. Want zo'n tentoonstelling begint met, living longer. Dus het begint met de biologie. Ik heb het onderzoek voor deze tentoonstelling niet zelf gedaan. Ik heb het overgenomen. Dus ik was hier niet bij betrokken. Maar ik heb het wel allemaal meegekregen. Ze begonnen met biologen en biotechnologen. Maar ja, je moet ook praten met medici en zorgexperts en filosofen. En mensen die veel weten van culturele tradities over de hele wereld. Want iedereen gaat andersom met de dood bijvoorbeeld.
Want heb je van tevoren hadden jullie al van tevoren een idee hoe je het in wilde richten? Of ontstaat dat werkende wijze?
Na verloop van tijd. De tentoonstellingen in Nemo zijn altijd vanuit de inhoud ontwikkeld. Dus... die inhoud die staat en dan op basis daarvan wordt bijvoorbeeld de ruimte ingericht. Dus we hebben, als je op dat middenplein staat in Living Longer, dan hebben we daaromheen vier zones. Het zijn dus vier zones die bepaalde thema's uitdiepen. De eerste is jong blijven. Dus het gaat meer over de biotechnologie. Bijvoorbeeld die experimentele middelen. Een andere zone gaat over de samenleving. Dus dat gaat meer over de sociologische impact. En de druk op de zorg bijvoorbeeld. Want we kunnen wel allemaal ouder willen worden. Maar ja, hoe dan? Op welke wereld en in welke maatschappij? En dan een andere zone heet ouder worden. En dat gaat echt over ouder worden. Wat is dat nou? Op celniveau, maar ook in verschillende samenlevingen. Er zijn in bepaalde landen worden mensen die 40 zijn al heel als half dood gezien. Omdat ze te oud zijn. Maar dat vinden wij natuurlijk echt bizar.
Maar dat heeft zich ook verschoven in de loop der eeuwen natuurlijk.
Klopt. Ja, ook in Nederland.
Ja.
Ja. De gemiddelde leeftijd in Nederland is wordt steeds hoger.
Ja.
Dat heeft ermee te maken dat er is ook een opstelling over. Het heeft te maken met bijvoorbeeld goede zorg, maar ook voedselveiligheid en dat soort dingen. Maar het heeft er ook mee te maken dat er minder kindersterfte is. Dus dat ook.
Daardoor de gemiddelde leeftijd omhoog gaat.
Ja.
Want als ik goed begreep, in 1850 was de levensverwachting 40 jaar, waar je het net over had.
Ja.
En nu is dat ondertussen ergens in de 80 jaar.
Ja, klopt. Ja, 81,6 of zoiets aan
mijn
hoofd.
Ja. En ja, dat is natuurlijk een enorme een verdubbeling eigenlijk van de leeftijd. En vandaar dat daar zoveel onderzoek ook naar wordt gedaan. Want men wil toch steeds, hè, blijkt ook uit die filmpjes, langer leven.
Klopt.
Living longer.
Ja, ja. Maar wat ook belangrijk is, het gaat natuurlijk ook om kwaliteit van leven. Dus je kan wel oud worden, maar ja, hoe word je oud? En kan je nog genieten? Die experts met wie wij dus hebben gesproken, die noemden ook vaak, je moet het hebben over een rechthoekig leven. Dus dat je niet een piek hebt en dan dat het heel lang slecht gaat, maar dat je gewoon een steady in een steady staat eigenlijk ouder wordt en nog van je oude dag gewoon lekker kan genieten.
Steady staat van gezondheid?
Van gezondheid, ja. Fitheid, mentale welzijn. Ja, dus eigenlijk alles.
Want je kan, dat heb ik ook gedaan, je kan ook je biologische leeftijd kan je meten.
Ja, klopt. Ja. Dat is natuurlijk heel erg versimpeld.
Natuurlijk.
Ja, want we kunnen niet echt medisch onderzoek doen. Dan zou je het moeten doen met bloedonderzoek, dus dat is moeilijk. Maar er zijn wel indicatoren waarmee je zou kunnen zeggen wat die staat is van je biologische leeftijd. Je biologische leeftijd is dus niet je kalenderleeftijd, dus wat op je paspoort staat, maar de leeftijd van hoe je lichaam eraan toe is eigenlijk. Dat doen we met verschillende testjes dan. Het is een beeldscherm met dan krijg je vragen. En bijvoorbeeld één test is de lifestyle test. En dan krijg je vragen van hoeveel groente eet je? Hoeveel beweeg je? Rook je? Drink je alcohol? Je kan natuurlijk wel raden waar die antwoorden dan naartoe gaan.
Maar je moet ook een psychologisch testje doen.
De kleurentest bedoel je?
Ja.
Ja, dus dan dat heeft te maken met je reactiesnelheid.
Ja.
Dus je krijgt kleuren te zien. En dan moet je dat matchen met het woord. Die is dan een andere kleur. En het gaat over reactiesnelheid. Dus het meet hoe snel je dat doet. Maar het brengt je hoofd in de war. Omdat je iets leest. En
er staat geel en je moet zeggen oranje. Want het is een oranje kleur.
Precies. Dus je moet heel goed opletten.
Ja.
En als je dat niet doet, dan
dan heb je een slechte biologische leeftijd.
Ja, en deed jij het goed?
Ja, die test deed ik wel goed. Ja.
Oké, heel goed.
ik vond het wel. Ik vond het erg leuk om te doen, omdat doet je ook even nadenken. Kijk, roken, drinken, dat weten we allemaal wel.
Ja.
Maar dit hoort er natuurlijk ook bij.
Ja.
En dat is wel grappig. Ja, en wat je zegt, je moet bezig blijven of je moet. Het wordt elke keer ook gezegd. Je moet nieuwe dingen leren.
Ja.
Wat best wel moeilijk is, moet ik zeggen. Op mijn leeftijd merk ik ben 67, dat het best wel moeilijker wordt om dingen te leren.
Ja.
Ik probeer een hele moeilijke taal te leren, Bulgaars. Nou, daar ben ik al 20 jaar mee bezig. En dat is echt verschrikkelijk. Dat kan ik je wel vertellen.
Ja, grappig. Nee, het is wel goed dat je het noemt, want we hebben ook over dat centrale plein waar ik het over had, hebben we ook lifehacks neergezet. En het zijn eigenlijk, ja, lifehack is een soort van een grapje. Dat zijn hacks voor je leven. Maar dit zijn dan lifehacks die je zou kunnen inzetten om
wat,
gezonder...
Kan je dat iets meer vertellen? Wat is een lifehack?
Ja, een lifehack is... ik weet niet zo goed hoe je dat zou kunnen definiëren. Want wij gebruiken het op een andere manier in de tentoonstelling. Wij gebruiken het als lifehack.
Een interventie of zo?
Ja, dus wij gebruiken het als een interventie die je kunt doen om gezonder oud te worden. En dat zijn dan van die dingen,
ja,
zoals je brein trainen. Bijvoorbeeld een nieuwe taal leren, dus dat doe je heel goed. maar ook een instrument, nieuwe instrumenten spelen,
ja,
en dan die noten lezen.
Ja.
Maar ook genoeg slaap.
Ja.
Nieuwe connecties maken met mensen. Want eenzaamheid is ook een belangrijke factor
om
vroegtijdig te sterven.
Okay.
Ja, het is natuurlijk een beetje een open deur, want naarmate je ouder wordt, dan verlies je ook meer je sociale kring. Dus ja, dan is die stap natuurlijk groot om nieuwe connecties te maken.
Dan is de stap groot, maar je moet het wel kunnen.
Ja, precies.
Dus, nou ja, dat hangt inderdaad van je, van jezelf af.
Ja.
Dat klopt, ja. Mijn moeder, die leeft nog, die is 99.
Wow.
En die klaagt altijd dat iedereen die zij gekend heeft, en dat is natuurlijk ook zo, dood is.
Ja, ja. Nou, er zijn dus in deze tentoonstelling, gek genoeg, hadden we bij de vorige tentoonstellingen veel twintigers, dertigers als bezoekers. Die komen nog steeds, maar de bezoekers die we nu ook hebben zijn de 50, 60 plussers. Die heel veel affiniteit hebben met dit onderwerp. En die komen dan ook naar de tentoonstelling en die zeggen dit ook.
Okay.
Van ik doe mijn best. Maar met wie moet ik dan connectie maken? Want ja, mijn kring is veel kleiner dan vroeger.
En hoe kan dat? Hoe doe ik dat misschien zelf?
Ja.
Gaan ze over nadenken, denk
precies,
ik.
Precies, ja. Ja.
En want hoe weten jullie de reacties van het publiek?
We hebben natuurlijk mensen die bij de balie werken.
Ja, natuurlijk.
Die lopen ook rond in de tentoonstelling. Dus bezoekers die knopen graag een praatje aan.
Okay.
Dat is altijd wel leuk. We hebben gastenboek. Dus mensen zetten er ook altijd hele lieve berichten in. Maar we doen ook onderzoek naar, echt doelgroeponderzoek.
Nou, jullie doen toch ook interactieve dingen in de tentoonstelling zelf?
Oh ja, we hebben het afgelopen jaar ook randprogrammering gehad. Dus
ja,
op de donderdagavonden hadden we gethematiseerde avonden die dan aansluiten bij de tentoonstelling. Dus bij ouder worden of iets van die thema's die je terugkomt in de tentoonstelling. Bijvoorbeeld een lezing of een filmavond. Maar we hebben ook een comedyavond gehad, echt van alles wat. En dat is hartstikke leuk, want dan heb je ook heel blije bezoekers. Het wordt ook goed gewaardeerd, ja.
En daar komen ook veel mensen op af, op die avonden?
Ja, jawel. Okay. Nou, dat is natuurlijk afhankelijk van wat we doen. Dus de ene avond is populairder dan de ander. Maar mensen weten ons wel te vinden.
Ja.
Maar nu we dit zeggen, de laatste is al geweest. Dus
nee,
dat
we
is
zullen
misschien...
We zullen geen reclame meer maken. Nee, maar ja, daar komen we zo direct wel op. Want
ja,
je hebt mij verteld dat jullie wel door willen gaan. Ik bedoel, waarschijnlijk op de locatie van Nemo zelf.
Ja.
Met volwassenen exposities,
ja,
zeggen.
Klopt. Ja, want we hebben natuurlijk de studio gehad als experiment.
Ja.
We hebben veel geleerd over hoe je nou die volwassenen ook laat spelen zoals je kinderen laat spelen in Nemo. We willen ook dat voortzetten in het in Nemo, het groene gebouw.
En dat is dus ook heel interactief.
Ja, ja, dat is wel de bedoeling. We willen wel die Nemo-manier doorzetten ook. De ene volwassene die speelt wat gemakkelijker dan de ander, maar op zich... willen we wel mensen meenemen in die wetenschap.
Ja, je moet zelf iets doen, net als waar we het net over hadden, over de biologische leeftijd. Maar
ja,
er is ook
precies
bijvoorbeeld een soort speeltje wat ik ken uit de jeugd. Dr. Bibber, die je kan doen.
Klopt,
Kan je daar iets over vertellen?
Ja, dat is ook een opstelling en die zit in de zon jong blijven. En dat gaat inderdaad over die technologie. Dus we hebben een soort van levensgrote Dr. Bibber. een tafel met een patiënt. En op een scherm krijg je dan opdrachten. Je kan kiezen tussen twee spellen. Het vervangen spel of het verjongen spel. En het vervangen spel gaat over het vervangen van de organen van die patiënt. En je moet dat goed doen, anders dan gaat hij piepen of buzzen. En je krijgt ook een vraag van, wil je dat wel doen? Wat zijn de ethische...
Bezwaren.
Ja, en op het laatste punt kan je het brein vervangen. Maar ja, ben je dan nog wel echt wie je bent? En dat is natuurlijk een beetje gek, want we zijn er nog lang niet. En misschien is het wel niet mogelijk om je brein te vervangen. Maar het is wel leuk om erover na te denken. En het andere spel is het verjongen spel. En dat gaat over die experimentele medicijnen. Waar onderzoek naar wordt gedaan. Dierenstudies. Maar
Wat bijvoorbeeld muizen heb ik gezien. Die bepaalde stoffen ingediend krijgen. Die dan
Bijvoorbeeld meer haar krijgen. Ja. Of jonger eruit gaan zien. Het wordt misschien een beetje een technisch verhaal, maar wat die experts daar dus ik weet er niet zoveel van, maar zij wel. Die zeggen dan dat je als je één aanpassing maakt in zo'n stofjes pathway, hoe noem je dat in de biologie? Dan maak je één aanpassing.
Van die stofjes aan.
Ja,
maar honderden misschien
het
wel.
Het is een domino-effect. Dus je weet niet wat er gebeurt op korte termijn, kun je het misschien wel testen, maar op lange termijn is dat echt moeilijk. Dus eigenlijk moet je je afvragen, waarom zou je dat doen? Je kan ook gewoon gezond leven en genoeg slapen en lekker bewegen.
Ja.
Ja.
En er is ook nog een ruimte voor het project Morgen.
Ja,
klopt dat?
Wat
klopt. Is dat?
Ja, dat is eigenlijk staat los van de tentoonstelling. En dat is een ruimte waarbij we makers en studenten, creatievelingen, de ruimte geven om zelf een expo te maken.
Over dat thema?
Ja, wat gewoon aansluit bij de tentoonstelling, maar wat niet overlapt. Dus wat nu nog te zien is, dat is het werk van studenten van de AAK, van de Rijnwaard Academie. Dat zijn erfgoedstudenten. En zij hebben zelf een schetsontwerp gemaakt voor hun eigen tentoonstelling. Okay. En ze hebben de vraag gekregen, maak een tentoonstelling over het huis van de 150-jarige. Hoe ziet dat eruit? En we hebben ze gevraagd om heel breed te denken. En het is hartstikke goed gelukt.
Okay.
Het is echt heel leuk geworden. Yeah. Ik zou echt aanraden om te komen kijken.
Yeah.
Ja, het is echt leuk. Dus dat, leuk. Het is hartstikke leuk om studenten een plek te geven.
Zeker.
En zij kijken ook gewoon anders naar de problematiek.
Maar ook kunstenaars, hè? Jullie hebben ook kunstobjecten.
Klopt. Ja, in Project Morgen of in de tentoonstelling bedoel je?
In de tentoonstelling.
Ja, in de tentoonstelling hebben we design en kunst. Dat hebben we in de vorige tentoonstelling niet gehad. Toen hadden we juist veel erfgoed ook. Dat zit er nu ook in, hoor. Maar nu zit er kunst in. Kunst die je niet aan mag raken. Ook kunst die je juist wel aan mag raken. We hebben een knikkerbank waar je op kan zitten. Het is een design van Droog Design. En zij hebben die bank gemaakt en die heet Come a Little Closer Bench. En daar kan je dus op gaan zitten met witte stoeltjes. En dan kun je naar elkaar toe bewegen. En het idee is, waarom wij hem in de tentoonstelling hebben gezet, is omdat je dan nieuwe connecties kunt maken waar we het eerder over hadden.
Ja. Ja, leuk. Hey, en de tentoonstelling is tot en met 5 januari te zien.
Ja.
Wat hebben jullie geleerd de afgelopen 5 jaar wat je voort gaat zetten?
Dat is wel een moeilijke vraag.
Ja.
Ja, want dat moeten we nog...
Dat moet je nog even aan.
Maar nee, ik kan het natuurlijk wel zeggen.
Je hoeft niet precies te zeggen. Maar
we hebben wel geleerd hoe je die volwassenen nou aanzet om bezig te zijn met de thematiek. We hebben geleerd wat goede randprogramma's zijn waar mensen echt naartoe gaan en wat goed werkt, wat goed beoordeeld wordt. Dus een hele expositie neerzetten in het Nemo Science Museum, dat voor volwassenen weet ik niet hoe, dat gaan we onderzoeken. Daar worden de plannen voor gemaakt, maar ik denk dat zo'n randprogramma, dat echt wel iets is wat wat echt wel past ook bij Nemo. Dus dat soort dingen gaan we denk ik wel doen.
Ja, want dat is meer voor volwassenen dan voor families, omdat het bijvoorbeeld 's avonds is, denk ik dan.
Ja, ja, klopt. Ja.
Want ik weet niet, is dat nu ook in het Nemo voor families, dat daar randprogramma's zijn?
Nee. Nee, okay. Niet op die manier.
Dus dat is nieuw.
We hebben wel evenementen. We doen bijvoorbeeld voor kinderen kinderlezingen. We hebben tijdens de vakanties workshops. En we hebben ook voor tijdens Museumnacht bijvoorbeeld zijn we open. Zijn we ook altijd heel goed bezocht door 20ers en 30ers die het hartstikke leuk vinden om te spelen met al die opstellingen.
Ja, oké. Okay. Maar dat zijn 20ers, 30ers, had je het net ook al over. Ja. Die komen er dan nog wel naartoe. Maar ook ouderen, die wil je ook trekken.
Ja,
natuurlijk.
Die wil je trekken, ja. 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 Ja, dat moeten we gaan zien hoe dat gaat werken.
Nou ja, die ervaring heb je toch ook gedeeltelijk opgedaan.
Ja, klopt. Het is natuurlijk ook afhankelijk van de locatie. Dus een studio is echt apart, echt gericht op volwassenen. Die ouderen die kwamen in eerdere tentoonstellingen niet. Dus die vonden echt dit onderwerp heel interessant.
Ja, omdat ze daar misschien mee bezig zijn.
Precies,
hè?
Ja.
Want er is ook een zaaltje over de dood. Daar hebben we het nog niet over gehad.
Nee, daar hebben we het nog niet over gehad. Wou dat gezellig.
Maar goed, dat interesseert dan bepaalde mensen. Maar goed, dat is wel een interessante leercurve, denk ik.
Ja, zeker. Ja. Ja, en sommige dingen die kunnen we natuurlijk doorzetten in het familiemuseum. Maar sommige dingen, het zal gewoon anders gaan werken.
Ja. Ja.
Maar dat is ook leuk. Nieuwe dingen zijn leuk om te ontdekken. Ja.
Nou ja, toch wel een beetje jammer dat jullie weggaan van het marineterrein.
Ja.
Maar ja, nou ja, de toekomst zal het leren in ieder geval.
Ja, precies. Ja.
Dankjewel Claire voor dit interview.
Ja, bedankt.
De tentoonstelling Living Longer is nog te zien tot en met 5 januari 2025 op het Marineterrein Amsterdam. En het precieze adres is Kattenburgerstraat 5, gebouw 027A. Dat klopt, hè?
Dat klopt.
Het is wel even zoeken, moet ik eerlijk zeggen, om daar te komen. Maar het marineterrein is bereikbaar. Ja, dan gaan we het nu hebben over een ander soort tentoonstelling.
Ja, zeker.
Hoewel, misschien zitten er wel verbindingen tussen. Dat weet ik eigenlijk niet. Daar kunnen we het over hebben. Ik ga het hebben met Esther Krijkamp. Ze gaat ons vertellen over de tentoonstelling Het Paradijs van de Arbeider. Ja. Tuindorpen en tuinsteden. En dat is in Museum Het Schip. Nou ja, eerst even, kan je iets over jezelf vertellen?
Ja, uiteraard. Nou, mijn naam is dus Esther Krijkamp en ik ben architectuurhistoricus. En ik werk bij Museum Het Schip. Ik ben eigenlijk ooit bij Museum Het Schip begonnen als stagiair tijdens mijn studie. En dat was al bij dit project over de tuinsteden.
Oké. Okay.
En uiteindelijk heb ik allemaal andere dingen gedaan, maar ben ik wel bij Museum Het Schip gebleven en heb ik nu ook nog een aandeel mogen geven bij deze tentoonstelling. Dus ik vind het ook hartstikke leuk om erover te komen vertellen.
Ja, hey, en architectuurhistorica, wat is dat?
Ja, een hele goede vraag. Nou, dat betekent eigenlijk gewoon dat ik architectuurgeschiedenis heb gestudeerd.
Okay.
Dus ik weet ontzettend veel van gebouwen. Steden ook wel. Ik heb ook stadsgeschiedenis gedaan. De ontstaansgeschiedenis van verschillende gebouwen, architectuurstromingen. En natuurlijk heel erg veel van de Amsterdamse school en de tuindorp en tuinsteden.
Ja, want deze expositie, hoe is die ontstaan?
Museum Het Schip is een museum voor de Amsterdamse school en de volkshuisvesting. Okay. De tuinstadgedachte is een stedenbouwkundig concept wat veel is gebruikt in de volkshuisvesting. Hier in Amsterdam zie je het bijvoorbeeld heel veel in Noord. Heb je al de tuindorpen.
Een voorbeeld te noemen, dit is het tuindorp Oostzaan.
Bijvoorbeeld, ja, precies. Maar je hebt ook Betondorp is bijvoorbeeld ook een tuindorp. En nou, ook de westelijke tuinsteden hier in Amsterdam behoren ook tot die tuinstadgedachte. En ook naast Museum Het Schip heb je het Zaanhof. En dat is een van de voorlopers hier in Amsterdam van zo'n wijk die met de tuinstadgedachte is gebouwd. En ja, dat heeft het geïnspireerd om ook bij Museum Het Schip een tentoonstelling te gaan maken over die tuinstadgedachte. Want het heeft natuurlijk alles met die volkshuisvesting te maken. Er is ook ontzettend veel tuindorpen in de Amsterdamse schoolstijl gebouwd. Dus er zijn heel veel overlappingen. En dan, ja, waarom precies dit jaar? Omdat het 100 jaar geleden was dat er een congres hier in Amsterdam plaatsvond over de tuinstadgedachte. Waar architecten en stedenbouwers van over de hele wereld hier samenkwamen om naar de verschillende voorbeelden te kijken die hier in Nederland te zien zijn. En die voorbeelden weer te gebruiken als inspiratie voor hun eigen ontwerpen. Op heel veel plekken in deze wereld.
Nou, 100 jaar geleden, 1924 ja. was dat. Was, ja. Want kan je iets vertellen over het ontstaan van die tuinstadgedachte?
Ja, zeker. Eigenlijk begint het allemaal in de 19e eeuw. En dat is een periode dat het wonen in de steden niet zo heel gezellig is. Er zijn heel veel krotten, heel veel kindersterfte ook. Dat speelde toen een ontzettend grote rol. Dus ja, ook de gemiddelde leeftijd lag een stuk lager in die tijd. Er was veel ziekte, mensen woonden echt in ongezonde woningen. Dus dan moet je denken aan weinig ventilatie, vochtproblemen. Ze deden alles eigenlijk in één ruimte.
Met heel veel kinderen vaak.
Met heel veel kinderen vaak, inderdaad. Ja, je moet je gewoon indenken, vooral bijvoorbeeld de Jordaan, maar ook de Joodse buurt bij het Waterloopplein. Ja, dat was gewoon eigenlijk een soort krottenwijk. Dus je kan je voorstellen dat het geen fijne plek was om altijd te wonen in de stad. Maar tegelijkertijd was er op het platteland ook niet heel veel werk. Dus mensen bleven wel naar de steden komen. En dat zorgde eigenlijk voor een compleet onhoudbare situatie. En dan zag je al in die periode dat allerlei verschillende groepen mensen wat aan dat probleem wilden doen. De arbeiders zelf probeerden soms wel eens wat. Door samen een corporatie op te richten en zelf woningen te gaan bouwen. Maar er waren ook filantropische instellingen die hofjes gingen bouwen of kleine uitbreidingswijkjes. Maar ook vanuit het geloof werd dat bijvoorbeeld heel erg gedaan. Mensen die echt overtuigd waren vanuit hun geloof van we moeten de armere mensen in de samenleving gaan helpen. En dat zie je eigenlijk op best wel veel plekken. Ook in Engeland is dit aan de gang. Londen was een verschrikkelijke stad om te wonen in die tijd. En al die ideeën, dan zie je ook bijvoorbeeld fabrieksdorpen opkomen. Waarbij fabriekseigenaren dus voor hun eigen arbeiders gaan bouwen. Maar tegelijkertijd komt dus ook dat corporatieve gedachtegoed op. En dan heb je Ebenezer Howard, die uiteindelijk het boek schrijft aan de hand van al die verschillende ontwikkelingen die dan al in die tijd samenkomen. En hij bedenkt dan het idee van de tuinstadgedachte. En wat is nou de tuinstad? De tuinstad is het idee dat het beste van de stad, dus werk, sociale voorzieningen, leuke dingen om te doen, samenkomen met de goede dingen van het platteland. En wat is nou, daar heb je bijvoorbeeld veel lucht, frisse lucht, groen, ruimte om je heen. En dat wilde hij samenvoegen in één geheel en dat moest dan de tuinstad worden.
Daar heeft hij een boek over geschreven.
Ja, The Garden City of Tomorrow. Dat is eerst in 1898 uitgebracht en heeft hij het onder deze nieuwe titel in 1901 nogmaals uitgebracht. En dat is echt ontzettend invloedrijk geweest op de stedenbouw en de volkshuisvesting in Nederland, maar eigenlijk op de hele wereld. Je ziet het zoveel terug. En naar zijn exacte idee, zoals dat verwoord staat in het boek, zijn eigenlijk maar twee steden gebouwd. Dat zijn Letchworth en Welwyn in Engeland. En daar zie je eigenlijk bijna één op één die ideeën van zijn boek terug in die steden. En wat was dat dan zoal? Het idee was namelijk dat de bewoners van die steden het bezit hadden over de grond. Dus zij waren eigenaar van de grond waarop zij woonden. En samen hadden ze dan die stad. Daarnaast moesten er grote tuinen zijn. En ja, vrij ruime woningen ook voor die tijd. Dus zodat er veel licht binnenkwam, er veel groen was en er dus ook een bepaalde mate van gemeenschapszin ontstond. En uiteindelijk is dan ja, een architectuurvorm die daar vaak voor werd gebruikt, was dan de Engelse cottage-stijl. Dus heel traditioneel.
Werden allemaal cottages neergezet?
Ja, kleine, ja, heel schattige huisjes eigenlijk. Het ziet er ontzettend gezellig uit als je daar rondloopt. Dus,
en die mensen werden dus ook eigenaar van de grond van waar ze op
ja, ja, er was dus een corporatie eigenlijk. Ja. Ze deden dat echt samen. Ja, en dan was er natuurlijk werkgelegenheid werd er gecreëerd. Maar ja, ook natuurlijk vaak wel de mogelijkheid om wel verbinding te hebben met de grote steden zoals Londen. En daar werd ook wel echt over nagedacht.
Want die plaatsjes lagen dan in de buurt van grote steden, van Londen bijvoorbeeld?
Okay. Ja, dat was dan het idee.
Ja.
Dat je een soort satellietsteden had.
Ja.
Ja.
En hoe is dat hier in Nederland gegaan?
Ja, nou, zo, het was dus een heel invloedrijk idee. En in Nederland werden ook al fabrieksdorpen gebouwd. Denk aan het Agneta Park in Delft. En ook het Philipsdorp had je natuurlijk in Eindhoven.
Ja, die werden gebouwd door op idee van de eigenaren van die...
Precies. De eigenaren van die fabrieken, die gingen dus bouwen. Daarom heet het natuurlijk ook het Philipsdorp. Want dat werd door de broers Philip gebouwd.
Ja.
Maar je had dan ook mensen die vanuit het geloof dan ook in Nederland gingen bouwen. Dan heb je bijvoorbeeld ook het Snoek van Lozenpark. Dat is dan in Enkhuizen bijvoorbeeld. Maar het boek werd heel erg veel vertaald in heel veel verschillende talen. Het is nooit direct in het Nederlands vertaald. Maar er is wel een boek uitgebracht. Dat heet De Tuinsteden door Bruinwold Riedel. En zo is eigenlijk dat idee ook in Nederland verspreid geraakt. En het werd eigenlijk direct opgepakt hier. In Amsterdam zeker. De directeur van de gemeentelijke woningdienst, Arie Kepler, die was ontzettend groot fan. En aan hem hebben we het eigenlijk ook te danken dat dus in Noord zoveel van die mooie tuindorpen te bezoeken zijn. En waar mensen nog steeds heel, heel fijn in kunnen wonen.
Ja, ja, want in Noord had je natuurlijk heel veel fabrieken. Of in ieder geval ook... Waar schepen werden gebouwd en zo.
Mm-hmm.
Heel veel arbeiders in ieder geval. En daar werd het ook specifiek voor gebouwd.
Ja, klopt. Dat waren echt arbeiderswijken. Dat verandert tegenwoordig nogal een beetje. Ja. Maar dat was echt gewoon bedoeld voor die mensen die daar in de havens werkten. En dat kan je wel voorstellen dat als ze misschien eerst in de Jordaan wonen in hele slechte omstandigheden, dat dit echt... Ja, een ontzettende opluchting was. En eigenlijk een fantastische plek om te wonen natuurlijk. En dat vinden we nu allemaal ook nog steeds. Het is een mooie plek om te wonen.
Ja, het ziet er mooi uit, hè? Als ik ben er ook wel eens geweest.
Ja.
Hartstikke leuk.
Ja.
Je kan soms de weg niet vinden, want het zijn allemaal straatjes en zo. Dat is juist wel leuk.
Ja, dat zie je ook wel vaak bij die tuindorpen. Ja. Dat het allemaal gebogen straatjes zijn. Het heeft dan een heel idyllisch uiterlijk. Ja. En meteen best wel groen, want ze hebben ook vaak best wel ruime voortuinen erbij.
Ja.
Het idee was ook dat mensen dan in hun eigen tuintjes een moestuintje konden beginnen. Dus dat ze ook toegang hadden tot gezond eten.
Ja, ja. Groente vooral.
Dan. Ja, precies.
Ja, dat was natuurlijk... begin van vorige eeuw niet altijd het geval, nee.
Nee, zeker niet. Dus dat was ook een hele goede verandering eigenlijk, ja.
En dat heeft ook te maken met de Amsterdamse school... want toen werd ook gebouwd voor de arbeiders, volgens mij. Tenminste, zo is het ontstaan.
Ja. Mm-hmm.
Dus dat heeft wel erg inderdaad veel met elkaar te maken.
Hè? Ja, dat klopt. Er zijn eigenlijk ontzettend veel gedeelde idealen... tussen de Amsterdamse schoolarchitecten en... De tuinstadgedachte, dus de stedenbouwers die met die gedachten aan het bouwen waren. Het komt natuurlijk al vanuit dezelfde problematiek. Van die arbeiders moeten in een goede en gezonde en mooie leefomgeving wonen. Maar ook diezelfde idealen dat er gewoon een goede plek was voor de arbeiders. Dat zij zichzelf ook konden organiseren, dat werd ook heel belangrijk geacht. En het heeft eigenlijk komt het op vanuit datzelfde idee. En is het ene een stedenbouwkundig idee en het ander is meer architectuur en natuurlijk ook kunst en ambachten. Maar het heeft heel veel met elkaar te maken, inderdaad. Ja.
Hey, nou, jullie hebben een expositie daarover gedaan. Hoe ziet die eruit?
Nou, ja, als je dan denkt aan tuindorpen en tuinsteden, als je daar wel eens rond hebt gelopen. Nou, we hebben het ook genoemd het paradijs van de arbeider.
Ja.
Dus we wilden een hele vrolijke en lichte tentoonstelling creëren. Dus we hebben prachtige felle kleuren gebruikt. En je ziet ook bomen door de tentoonstelling heen. Om echt dat gevoel te geven van ik loop in een tuinstad. En het is dan, je komt eigenlijk dus binnen bij dat eerste verhaal van wat was de situatie nu, van hoe is dit zo ontstaan. En dan loop je door de zalen heen en dan wordt dat hele verhaal verteld. Van dat je die fabrieksdorp eerst hebt, de corporaties en natuurlijk ook de kunstenaarskolonies. Want die vonden, de kunstenaars vonden dat ook een hele interessante gedachte. Naar uiteindelijk dan dat echte idee van Ebenezer Howard. Zijn boek ligt daar. En alle verschillende vertalingen die we konden vinden. Bijvoorbeeld Japans, Chinees, Frans, Duits. En dan loop je verder door de tentoonstelling. En dan zie je wat die uitwerking is geweest over de hele wereld. Want dat is denk ik ook wat zo bijzonder is en wat we ook wel van bezoekers horen van jeetje, ik wist niet dat het zo wijd verspreid was. Dat je ook aan de andere kant van de wereld tuindorpen of tuinsteden kunt tegenkomen. En dat hebben we ook echt met deze tentoonstelling willen laten zien, hoe wijd verspreid het was.
Ja.
Dus je ziet voorbeelden uit Japan, uit Brazilië. Ja, eigenlijk en natuurlijk door heel Europa. Ja.
Ja. En ook Nederland natuurlijk.
Uiteraard,
Want ook Hilversum werd gezien als een tuindorp, tenminste een gedeelte daarvan.
Ja, dat klopt, ja. Eigenlijk is dat als een soort tuinstad gesmeed. Want je had daar natuurlijk al de oude kern. En daar kwamen verschillende uitbreidingen omheen van de architect Dudok. En hij heeft eigenlijk dat allemaal zo samengebracht dat het één mooie grote tuinstad werd. En dat ligt natuurlijk ook op een perfecte afstand van Amsterdam. Dus dat zagen ze dan ook als wel zo'n satellietstad. Dat je, je kan dan makkelijk voor je werk ergens anders naartoe. En ja, dat is ook zo prachtig als je daar rondloopt. Hele bijzondere mooie architectuur en heel groen inderdaad. Dus dat is ook een goed voorbeeld ervan.
En je zei ook dat kunstenaars, die ook bepaalde gemeenschappen hadden, daar ook van meesnoepten.
Dat klopt. Ja. En zij werden eigenlijk vooral ook geïnspireerd door die utopisten uit de 19e eeuw. Die utopisten waren dus degene die iets wilden veranderen. Er werden bijvoorbeeld boeken geschreven. Zo zou je de perfecte leefomgeving moeten creëren. En ja, kunstenaars zagen daar natuurlijk ook wel wat in. Soms stichten ze samen een soort een kolonie.
Gemeenschap.
Een gemeenschap, inderdaad. Bijvoorbeeld Walden. Dat lag in het bos ook ergens.
Laren, is dat niet bij Laren?
Ja, dat is inderdaad bij Laren. Soms trokken ze ook naar bepaalde dorpen waar het gewoon goed toeven was. En daar werd dan van alles natuurlijk kunstzinnig georganiseerd.
Dus, ja, Laren is daar een voorbeeld van. Bergen, Bergen ook, denk ik.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Oké. Okay. Hey, en wat ik niet wist, maar wel leuk vond, en dat kon ik ook zien in de tentoonstelling, is dat eigenlijk Almere ook zo is opgezet.
Ja, dat klopt, ja. Wij trekken de lijn door, want het is natuurlijk een idee dat aan het begin van de 20e eeuw is bedacht, maar wij zien eigenlijk dat dat na de oorlog nog steeds heel veel invloed heeft op de stedenbouw en vandaag de dag eigenlijk ook nog steeds. En Almere, dat is na de oorlog gebouwd. Daar zie je ook weer terug dat het groot, best wel wijd is opgezet, heel veel met groen in gedachten. Ruime woningen. Wie kwamen er nou in Almere wonen? Er waren natuurlijk ook Amsterdammers in die tijd voornamelijk.
Zeker, ja.
Ja, en ja, die kwamen daar ook terecht en dachten, nou, wat een ruimte en wat een groen om mij heen. En het is ook heel, ja, heel kleurrijk eigenlijk gemaakt. Dus ook in die naoorlogse periode zie je die tuinstadgedachte, dat hij nog altijd heel veel invloed heeft.
Ja, ook in Amsterdam, hè? Want ja, je hebt ook tuinstad Slotermeer, dat ja, wist ik ook niet.
Ja, de westelijke tuinsteden, ja, inderdaad. En als je daarnaar kijkt, dan zie je ook weer datzelfde idee terugkomen. En daar was ook zeker de bedoeling, zo hebben ze dat ook echt bedacht. Cornelis van Eesteren en Jacoba Mulder, die hebben gewoon gekeken van, oké, als we hier een winkel maken, een speeltuintje, een groen parkje, is dat dan voor elke woning binnen zoveel minuten te voet te bereiken?
Oké.
Dus ja, die voorzieningen, die sociale voorzieningen voor iedereen, dat was ook een heel belangrijk idee. En dat zie je ook weer echt terugkomen in die westelijke tuinsteden. En wat je ziet ook wereldwijd, maar ook zeker in Nederland, is dat die tuinstad eigenlijk altijd wel weer een andere uitwerking heeft. Want niet elk tuindorp heeft zo'n gemeenschapsgevoel of zijn de bewoners de eigenaar van de grond. Dat is echt niet overal gelukt. En Ebenezer Howard die zag zelf ook wel in dat zijn ultieme idee van de tuinstad niet haalbaar was om op elke plek te realiseren. Dus eigenlijk zie je dat mensen er vooral inspiratie uit hebben gehaald en dat vooral dat groene, ruim opgezette, mooie, gezonde woningen, dat heel vaak heeft doorgewerkt en nog veel zichtbaar is. Maar dat corporatieve toch altijd wat minder aanwezig is. Maar dat is ook natuurlijk wel een van de moeilijkere te organiseren onderdelen van zijn idee.
Waarom?
Dan moet je toch met z'n allen een corporatie oprichten.
En dat moet iedereen willen.
Dat moet iedereen willen. En nou, mensen zijn nu natuurlijk ook weer bezig met die corporaties op te richten om samen een woning te bouwen. Maar dat je dan toch best wel tegen veel problemen aanloopt. Het betekent niet dat het onmogelijk is, maar het is niet zo makkelijk als gewoon huizen bouwen. Ja.
Maar goed, als we kijken naar de Amsterdamse school, dat werd gedaan voor de arbeiders. Hè? Ik weet eigenlijk niet of zij daar ook in deelnamen, arbeiders, in de gedachten.
Ja, zeker wel hoor.
Oh, wel.
Want dat zien we bijvoorbeeld bij het gebouw Het Schip. Dat is in opdracht van Eigenhaard gebouwd. Maar Eigenhaard was gewoon een arbeiderscorporatie.
Okay.
Die is opgericht door de arbeiders zelf. Dat was wel degelijk het geval. Je hebt ook in Zuid de Dageraad bijvoorbeeld.
Ja.
Dat was ook een arbeiderscoöperatie die ook samen woningen zijn gaan bouwen. Maar eerst begonnen zijn met winkeltjes. Dus dat ook in de Amsterdamse school zie je dat wel degelijk ook. Dat de arbeiders echt zelf aan de slag gingen. En omdat die architecten van de Amsterdamse school goed bij hun gedachtegoed pasten, zijn ze daarmee in zee gegaan eigenlijk.
Okay. Ja, dat is wel heel interessant hoe dat toen gebeurde. En nu lijkt het misschien wel wat moeilijker te zijn.
Ja, er is nu natuurlijk weer een enorme woningbouwopgave.
Ja.
Mensen proberen daar oplossingen voor te vinden. Soms inderdaad weer het heft in eigen handen te nemen. Soms lukt dat. We hebben laten dat ook zien in de tentoonstelling. We hebben nog in de laatste ruimte wijden we eigenlijk aan hoe die tuinstadgedachte nu de dag nog weer terugkomt in de woningbouw. En dan heb je bijvoorbeeld op Eiburg de Warren. En in de toekomst gaat daar ook de Torteltuin komen. En dat zijn twee van die voorbeelden die eigenlijk heel erg dat gedachtegoed van de tuinstadgedachte gebruiken. Door samen een woning te gaan bouwen, maar die ook heel duurzaam en groen te maken. Met al die ideeën van dat voor iedereen mogelijk moet zijn om een goede, gezonde, groene woning te hebben.
Ja, waar ze ook weer hun eigen groente kunnen verbouwen. Bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld. Alleen misschien dan op het kastje op het dak in plaats van in de grote tuinen achter het huis.
Ja, kan ook natuurlijk, ja.
Ja. En dat is ook wel echt een doel om ook de hedendaagse stedenbouwers en architecten te inspireren met deze tentoonstelling. Wij hopen ook echt dat zij langskomen en denken van, oh, nou, voor al die, zeker ook hier in Amsterdam, al die inbreidingen die moeten gaan plaatsvinden, laten daar wel die idealen van die tuinstadgedachte ook inbrengen, zodat het wel een fijne woonplek wordt voor iedereen.
Ja, want dat zit erachter, hè? Die fijne woonplek in ieder geval. Nou, we hebben het net over living longer. Dat is wel een belangrijke voorwaarde, denk ik, voor living longer.
Ja, zeker.
1850 was de gemiddelde leeftijd 40. Mm-hmm. Onder andere hierdoor zijn mensen ook blijven ze langer leven.
Ja,
denk
dat is
ik.
Heel belangrijk, ja. Zeker. Ja. Ja.
Nou ja, dat past een beetje bij elkaar, zullen we maar zeggen. Klopt dat?
Ja, dus eigenlijk moeten we gewoon één tentoonstelling maken over tuin, dorpen en lang leven.
Ja, dat zou hartstikke mooi zijn. Ja.
Nou ja, goed, veel van die tentoonstellingen hebben natuurlijk wel veel met elkaar te maken. Tenminste, qua thematiek, denk ik dan. Tenminste, dat zie ik hier wel in de uitzendingen, wat we hier allemaal behandelen en zo. Mm-hmm. Hey, maar jullie doen van het schip best wel veel verschillende dingen, behalve de tentoonstelling.
Ja, zeker.
Kan je daar iets over vertellen?
Ja, wij hebben inderdaad een ontzettend uitgebreide programmering. Je kan echt van alles bij ons doen. Ten eerste al, als je bij ons een ticket koopt, krijg je daar altijd een rondleiding bij. Dus dat is al hartstikke leuk. Dan eigenlijk een soort vogelvlucht door de Amsterdamse school en de volkshuisvesting geschiedenis. En dan bezoek je ook het prachtige postkantoortje in het schip. En ja, die wil je echt niet missen, dus dat is zeker een aanrader. Maar daarnaast, als je wat meer diepgang wil, dan hebben we ook langere wandelingen en rondleidingen. Die doen we door de Spaarnammerbuurt, maar ook bijvoorbeeld in de Mercatorpleinbuurt en natuurlijk in Zuid, waar wij ook een dependancemuseum hebben, de Dageraad. En dus daar kan je ook prachtige wandelingen maken. Maar we geven bijvoorbeeld ook rondleidingen door het Scheepvaarthuis. Nou, dat kent iedereen vast ook wel. En als je daar langs fietst, dan kan je eigenlijk je ogen er bijna niet van afhouden, want er is zoveel te zien. Maar speciaal voor deze tentoonstelling hebben we natuurlijk ook programmering gemaakt. We geven bijvoorbeeld lezingen. Dat is om de week op vrijdag om 3:00. En de eerstvolgende is dan op 27 december. Kun je mij ook weer komen aanhoren.
Oké.
En we doen ook bustochten en fietstochten door Noord. Dus de fietstocht als je lekker actief wil zijn, maar als je wat minder actief wil zijn, dan kun je lekker in de bus zitten. Dus dat is ook ontzettend leuk. We hebben ook voor kinderen natuurlijk veel leuks. Verschillende workshops. Die dan allemaal met de ambachten van de Amsterdamse school voornamelijk te maken hebben. Dus denk dan aan mooie Amsterdamse schooltegels maken, maar ook batiken, want dat was ook een kunstvorm die ontzettend veel werd gebruikt in de Amsterdamse school. En dan speciaal voor deze tentoonstelling hebben we botanisch tegeltableau maken. Dus dan ga je planten afdrukken in klei. En dan maak je daar eigenlijk ook een soort tegeltje van. Ja.
Dat is voor kinderen?
Ja, dat is ook voor kinderen en voor families.
Oh, voor families, oké.
Ja, dus dan kan je met je ouders ook daar naartoe. Dus dat is hartstikke leuk.
Nou, dat is een enorme... Nou ja, dat proberen jullie ook natuurlijk bij Nemo, hè? Misschien is tegelbakken ook iets voor jullie. Ik weet het niet.
Ja, dat is wel tof. Ik zou het zelf ook willen doen.
Ja, het is heel leuk om te doen. Ik doe het ook nog wel regelmatig een keer mee, ja.
Ja, nou goed, dat is natuurlijk leuk. En dat zie je ook voor families dan ook, maar ook voor volwassenen. Hier in het Allard Pierson kan je bijvoorbeeld kijken naar archeologische scherven die je aan elkaar kan maken. Dat is ook heel erg interactief. Ja. En zo heeft elk museum natuurlijk wel wat.
Ja, precies. Ja.
Maar lenen jullie ook ideeën van elkaar, als ik het zo zie van verschillende musea? Niet specifiek van het schip, maar dat kijk je ook wat anderen doen of niet?
Ja, wij kijken wel naar wat anderen doen. Maar we werken ook graag samen met anderen.
Ja.
Ja. Ja, wij proberen ook inderdaad samenwerkingen op te zoeken. En je probeert natuurlijk ook... Ja, je moet elkaar wel een beetje op de hoogte houden van wie welke tentoonstelling gaat maken. Want je wil natuurlijk ook niet met exact hetzelfde onderwerp op tafel komen. Maar nou zijn natuurlijk is er zo'n uitgebreide aantal musea hier in Amsterdam dat nooit helemaal zo zal zijn. Maar het is zeker goed om daar van elkaar op de hoogte te zijn. En kijken welke samenwerking je kunt aangaan, inderdaad. Ja.
Nou ja, goed, als je kijkt naar wat jullie doen, kan je wat informatie halen van jullie website.
Ja,
hè? Bijvoorbeeld
zeker.
Voor de kerstvakantie.
Ja, ja.
Voor die verschillende workshops.
Het zijn hele leuke workshops, lezingen dus inderdaad. En natuurlijk dan elke dag rondleidingen.
Ja, en even kijken, bij jullie kan je op de website www.hetschip.nl kan je alle informatie
Dat klopt
halen.
Inderdaad, ja.
Oké, nou, hartstikke leuk. En vlak voor de kerstvakantie, ja, jullie zijn, Claire, op het laatst bezig, hè? De laatste loodjes, zullen we maar zeggen.
Ja.
5 januari, dan gaan jullie verhuizen, neem ik aan.
Ja, weg dus van het marineterrein, ja. Niet getreurd, want we gaan hartstikke leuke dingen doen.
Ja. Ja. Nou, dat geloof ik zeker. Dank jullie voor het gesprek. Dank je wel,
ja.
Esther. En
jij
ook, Claire.
Bedankt.
We hebben gesproken over de tentoonstelling Paradijs van de Arbeider. Tuindorpen en tuinsteden. Nog te zien tot en met 27 juli 2025 in Museum Het Schip. Oostzaanstraat 45 te Amsterdam. De andere tentoonstelling is natuurlijk in Nemo de Studio te zien tot en met 5 januari. Dank jullie wel voor dit informatieve gesprek. Dit was Wie Wat Bewaart, gepresenteerd door mijzelf, Jeroen de Vries, met dank aan de gasten van vandaag en het Allard Pierson. Techniek, Wout Ros.